Hier zijn we weer, beste paardensportliefhebber. Blij dat u er ook weer bij bent. Het indoorseizoen is nog niet helemaal afgelopen, want er moet nog een wereldbekerfinale worden gesprongen in de Verenigde Staten. Helaas zonder Belgen. Maar de focus ligt op dit moment toch alweer op het buitenseizoen. Daar wordt volop gesprongen met op dit moment in de picture Doha. Maar we zullen het vandaag niet echt veel hebben over sportactualiteit, maar wel over enkele thema's. Heikele thema's, niet voor de hand liggende thema's, maar wel waar veel over gesproken wordt op dit moment. Zoals bijvoorbeeld stedenbouwkundige vergunningen die al maar moeilijker kunnen worden verkregen. Welkom bij deze eerste aflevering van Jump Off in 2023. En ik heb hier twee gasten aan mijn rechterzijde die hier nog niet geweest zijn, maar die wel heel belangrijk zijn om een en ander toe te lichten in die problematiek. Enerzijds Dirk van Ostaaien, vastgoedmakelaar, gespecialiseerd in hippisch vastgoed. En Paul Verhaert van het studiebureau Verhaert. Welkom heren, we zijn heel benieuwd wat jullie hier over al onze dingen te zeggen hebben. Want het is een thematiek die dus echt wel leeft op dit moment. Maar voordat we daaraan beginnen, eerst ook nog eventjes een goede dag aan onze analisten. Niet Ludo Philippaerts, maar wel iemand, een vrouw die geboren en getogen is in de paardensportwereld en er alles over weet. Christel Keulemans, welkom. Heel blij dat u hier bij ons aan tafel zit. En Maurice van Roosbroek, hè? Ja, die zit hier bijna altijd.
Ja, ja.
Dus even geleden,
terug naar huis, hè?
Even geleden dat we jou nog gezien hebben, maar zo blij dat je er weer bij bent. Okay. Dus, en we zeiden niet direct over sportactualiteit, maar we hebben nu Göteborg gehad, waar we ons alsnog, of Willem Vermeer zich misschien had kunnen, niet gelukt. Dus geen Belgen in die finale.
Ja, het is een beetje spijtig. Door België toch een heel sterk land en dan niet vertegenwoordigd in de finale. Ja. Een beetje veelvoud aan oorzaken, denk ik.
Zoals?
Ja, ik denk ook, die oudste paarden die dat we hebben van Gregory en Jerome hebben nu niet gefocust, denk ik, om die wereldbekerfinale te kunnen rijden. Dus ja, die zijn niet in die selectie, die hebben niet deelgenomen, denk ik, aan de kwalificaties. En ja, voor de anderen is het niet echt gelukt. Ja,
ja, maar is het niet zo dat bepaalde ruiters ook andere prioriteiten hebben? Dat ze misschien in het begin van het wereldbekerseizoen al zeggen van, is niet echt het hoofddoel?
Ja, na Michelen zijn er eigenlijk veel dat aan hun buitenseizoen gestart zijn. Ja. Dat gaf dan in ons geval dan kansen aan Thibaut. Want normaal zou hij gelijk vorig weekend nooit naar Göteborg kunnen gegaan hebben. Maar naast Willem Vermeer, die toch nog probeerde zijn selectie veilig te stellen, of te proberen te halen, mocht Thibaut dan meegaan. Maar ja.
En Mar Thibaut heeft zich ook laten zien daar. Mooi. Als mama moet dat toch weer leuk zijn om te zien. Thibaut, ja, die springt echt wel heel goed. Ook ja, Fonchetti, maar 9 jaar, dacht ik. Heel mooi.
Ja, waren we heel tevreden van. Ja, ja, absoluut. Ja.
En toen dacht ik ook, wat heeft Thibaut nog nodig om echt, hij is al bijna wereldtop, mogen we zeggen, of om echt wereldtop te worden?
Ik denk ervaring.
Ervaring.
Zoals gisteren ook dat parcours kunnen rijden. Dat was toch een heel moeilijk parcours. Elke keer leert er toch iets van, stikt er toch iets van op. Ja. Dat mist misschien toch nog wel op dit moment, ja.
En misschien doet hij wel even mee met wereldbekerfinales in de toekomst. Dat zal ongetwijfeld, hè.
Dus
dat hopen we. Maar zoals gezegd, zitten we hier vandaag niet echt om het te hebben over sportactualiteit, maar dus wel over wat gevoelige thema's, mogen we zeggen. De Vlaamse overheid, daar is heel wat te doen over het stikstofdossier. Wij hebben het hier over stedenbouwkundige vergunningen. En zoals gezegd, Paul en Dirk, ja, hoe moeten we het nu zien? Want een kleine fokker bijvoorbeeld, die wil gaan uitbreiden, maar dat is allemaal niet zo simpel op dit moment. Wie begint? Paul, misschien eventjes?
Dat is een understatement dat niet simpel is. Ik acht het op dit moment niet mogelijk dat in een agrarisch gebied een fokker die gaat beginnen, dat die een vergunning krijgt om een fokkerij te stichten.
Ja.
Dat is dat zal een helse opgave zijn. Hij moet vooraf bewijzen dat hij een leefbaar landbouwbedrijf heeft. Hij zal moeten voldoen aan een aantal normen waar een beginner niet kan aan voldoen. Hij moet een aantal merries hebben, hij moet een aantal vuils hebben. En vooral, hij moet aantonen dat hij leefbaar is in zijn agrarische functie. Een amateurfokker of een hobby paardenhouder die heeft wel kleine mogelijkheden om bij een vergund gebouw een stal te zetten in agrarisch gebied. Maar dat is, dan spreekt men over maximum 200 vierkante meter. Dus dat is zeker geen fokkerij of fokkerijbestendig. Het grote probleem is nu, dat zal de makelaar niet tegenspreken. Sinds 2017, juni 2017, is er een omzendbrief gekomen. Die gezegd heeft, kijk, je moet niet alleen een bouwvergunning hebben om een zonevreemd gebouw te verbouwen binnen die 1000 kuub en die regelgeving, maar uw functie moet ook vergund zijn. En de functie, exploitatiewoning bij een agrarisch gebouw, is iets anders dan de functie residentieel. En daar struikelen de meeste vergunningen op om die omvorming of die bestemmingswijziging te krijgen die ook vergunningsplichtig is, van exploitatie naar residentieel. En dan zitten we daar met een voormalig agrarisch gebouw. De oudere boeren zullen dat niet graag horen. De agrarisch gebouw, dat zijn functie verliest, dat zal moeten verdwijnen. Ik zie nu in het beleidsplan van de provincie Antwerpen, ik denk dat twee mensen van Antwerpen hier aan tafel zitten, het is misschien de moeite dat de sector ook eens een inbreng daarin heeft. Daar staat over de ruimte, het buitengebied, niks in over paarden, wel over agrarische functies. En daar staat letterlijk in dat men er wil toe komen dat die agrarische gebouwen die verlaten worden, dat die afgebroken worden om meer ruimte te creëren. Dus dat is de situatie op dit moment.
Om meer ruimte te creëren voor?
Meer open ruimte voor misschien de stedeling, ik weet het niet, maar hou er rekening mee. Dus wij zitten met een heel beperkte open ruimte en er zijn een aantal mensen die vragen de partij zijn om daar gebruik van te maken. De paardenhouders, de boeren en ook natuur, want men spreekt altijd van verpaardisering. Maar er is ook een naturisering bezig, denk ik, op onze open ruimte. Ik zie valleigebieden die nu, die honderden jaren als landbouw hebben gediend, die nu geclaimd worden voor natte natuurgebieden, die waarschijnlijk ook hun functie hebben. Maar dat, de politiek moet ergens een evenwicht zoeken tussen al die vragende partijen op die open ruimte. En dat is geen gemakkelijke. En wie dat gaat oplossen, dat weet ik niet.
Is de politiek, hebben ze het niet voor paarden? Of de paardenwereld?
Wij stellen gewoon vast dat er op dit moment, wat mij betreft, bij Inbofluisteraar mensen zijn. En dan gaat het voornamelijk over kleinschalige landbouw. Ik zal maar zeggen, een boer die stopt met zijn activiteit. En die wil zijn boerderij verkopen met bijvoorbeeld nog 3 hectare grond aan. Dat zijn op dit moment heel moeilijke dossiers, want de woning aan zich is een bedrijfswoning. En dienst land en visserij, die adviseert altijd negatief, of quasi altijd negatief. Dus die willen eigenlijk die kleinschalige landbouw in landbouw houden. Maar wat is het probleem? In hun eigen verhaal is er geen afzetmarkt. Je kan geen landbouwactiviteit ontwikkelen op een boerderij van 3 hectare. Dat is een mission impossible. En dienst land vindt dat die dan toch eigenlijk in land moet blijven. En wat is dan bij ons, bij Inbofluisteraar, de enigste afzetmarkt? Dat zijn dan de fokkers die gelijkgeschakeld zijn met landbouwers. Maar die moeten eigenlijk zodanig grootschalig zijn dat die ook op 3 hectare hun fokkerij niet kunnen exploiteren. Dus eigenlijk is dat een doodlopend straatje, dat die boerderijen niet verkoopbaar niet meer zijn op dit moment. Er is geen omvorming naar de vroeger de 1000 kuub wetgeving. Waardoor dat die terug allemaal, ja,
niet de 1000 kuub wetgeving, kan je even...
1000 kuub wetgeving is eigenlijk... Eigenlijk had men vroeger, als men de geschiedenis gaat kijken, had men ook verloedering van boerderijen. En heeft men gezegd, je hebt een boerderij, 1/3 is woning, 2/3 is een kleine stal daaraan. Heeft men gezegd, kijk, een niet-landbouwer of niet-agrarisch, iemand kan dat kopen en mag dat tot 1000 kuub volume verbouwen. Dus die kleine stal werd ook een wooneenheid. En daar heeft men in het verleden een dubbele oplossing geboden. In die zin, men had woningnood. We zeggen, ja, het is toch te gek om woningen te creëren als er zoveel boerderijen leegstaan. En met die goede wetgeving destijds heeft men eigenlijk ervoor gezorgd dat er terug kapitaalinjecties, dat er terug renovaties zijn gedaan. En eigenlijk, als je in Vlaanderen bekijkt, al de gerenoveerde boerderijen zijn prachtig op dit moment. Prachtig. En nu blokkeert men dat vooral, want die functiewijziging van die bedrijfswoning naar zo'n vreemd agrarische woning wordt dan tegengehouden. Waardoor eigenlijk, ja, die boer die dan op pensioen gaat of naar een rusthuis wil gaan, kan zijn boerderij niet ten gelde maken. En degene die koopt, ja, die neemt een gigantisch risico. Want als die dan wil gaan verbouwen, krijgt hij misschien geen vergunning.
Dus die boer kan niet naar het rusthuis, zoals u zegt. En dus moet hij gewoon blijven waar hij is.
Eigenlijk begrijpt dat niemand niet meer. Hè. We hebben landbouwers geprobeerd dat uit te leggen. Ik heb een landbouwer gehad, die hebben wij naar de notaris gestuurd voor nog eens uitleg daaromtrent te hebben. Ja, die man heeft gewoon instant een hartinfarct gekregen. Die mens, ja, die boerderij van 1 miljoen euro is nu in één keer niet meer verkoopbaar. En die man heeft, ja, hij is 80 jaar, die moet naar een rusthuis. Die heeft dan aan zijn hart, die heeft gezondheidsproblemen. En die kan op dit moment zijn boerderij niet verkopen. Ik vind dat schrijnend.
Nou, het is heel erg, moet ik zeggen. Maar heb je ook een uitleg waarom? Je zegt dat negatief advies, waarom altijd negatief? Waarom?
Ja, zij vinden dat die bedrijfswonst moet blijven in landbouw en dat daar terug een landbouwbedrijf moet komen. Maar dat is eigenlijk in de praktijk, met Immofluisteraar zien wij.
Maar waarom doen ze zo moeilijk? Maar je zegt zelf, vroeger was het makkelijker. Gewoon, en nu plots, zeg maar, Paul.
Het is zo dus dat de verplichting om bestemmingswijziging te vragen, wat die in de wetgeving op de ruimtelijke ordening staat, van in 1984... van september 84, als ik goed voor heb.
Ja.
Maar men heeft nooit in de voorbije jaren de idee gehad dat men van een exploitatiewoning een andere bestemming was dan een residentiële woning. Nu heeft men met een omzendbrief.
Een exploitatiewoning, daarmee bedoel je?
Een woning bij een landbouw.
Met landbouw, ja, ja.
Vroeger mocht men alle woningen sowieso, of dat dan nu exploitatiewoningen waren, of gewoon woningen die ergens op het platteland stonden.
Ja, dan heb je het over residentieel.
Mocht men verbouwen, koewachterswoningen en zo verder, die daar plant verloren stonden, zonder enige agrarische activiteit, die mocht men verbouwen, mag men nu nog altijd verbouwen. Maar men heeft nooit een onderscheid gemaakt tussen de exploitatiewoning bij een boerderij en het residentiële gedeelte. Maar in 2017 heeft men een omzendbrief rondgestuurd en gezegd, pas op, een woning bij een bedrijf is geen residentiële woning. Je hebt daar eerst een bestemmingswijziging voor nodig. En aan die kapstok hangt men nu die negatieve adviezen. Wat mijn bedenking dan is, ik weet niet of jullie dat weten, maar dus de omzendbrief over de 10 paarden, dat dat voldoende was om para-agrarisch te zijn, die is door de Raad van Vergunningbetwistingen bevestigd, vernietigd door de Raad van State, nog eens Raad van Vergunningbetwisting daar rondgereden en zo verder. Dat is een processie van echternacht, van ja, nee, ja, nee. En dit is ook ingevoerd met een omzendbrief, niet bij wet. Dus en ik wacht op de eerste procedure die daar rondgevoerd wordt, om te zien wat gaat de Raad van State zeggen, wat gaat de Raad van Vergunningbetwisting zeggen. Want dat kan weer om iets anders zijn. Hè? Dus dat is, we zitten in zo'n complexe wetgeving. Ik heb ter illustratie, heb ik het zakboekje mee van 2002, 20 jaar geleden. En ik heb het huidig zakboekje mee.
Nou.
Daar hebben we grote zakken voor nodig.
Ja,
hier staat al die wetgeving in. En niet alleen over die paardenhouderij, maar ook zo evolueert onze wetgeving. Men kan in Vlaanderen blijkbaar geen eenvoudige wet maken die een eenvoudig antwoord geeft op een vragen die leven in de maatschappij.
Hoe komt dat toch?
Ik weet het niet. Ik denk dat wij met te veel actoren trekken aan hetzelfde. En dus de ambtenaren die daar zitten op beleidsvoorbereiding, die trachten een middenweg te vinden die alle kanten kan uitgaan.
Ja, maar zoals je zelf zei, vroeger was het veel eenvoudiger.
Vroeger was het
veel eenvoudiger. En ik denk dat ze terug die regel moeten invoeren. En je moet ook eens op Europees gebied kijken. Ik zit met Immofluisteraar heel vaak ook in Nederland. In Nederland is men iets meer pro-paarden ook. Omdat eigenlijk de paardensector een oplossing ook biedt voor dat verhaal. Als je dan die boerderij of die kleine boerderij wil verkopen, meestal zijn de afnemers mensen uit de hippische sector of mensen die hobbymatig met dieren bezig zijn, die niet op een appartement thuis horen. En eigenlijk zien wij dat dus de paardensector eigenlijk de grootste afzetmarkt is. En in Nederland, als we bijvoorbeeld Peel aan de Maas nemen, daar heb je een heel typisch complex, zoals wij kennen Taalselhof in Lier en Centaur Park in Opglabeek. Daar is eigenlijk de overheid die het voortouw heeft genomen om gezegd van kijk, wij faciliteren wegen, wij faciliteren nutsvoorzieningen. En wij geven eigenlijk een vergunning af voor een totaal groot typisch complex. En privégeld, de founders noemen ze dan, een groep van privé-initiatiefnemers, die hebben daarop gebouwd. En nu is zelfs de overheid bezig om te kijken van, oké, we gaan bouwkavels voor nieuwe complexen voorzien. En die bevragen de sector, wat hebben jullie nodig? Ja, liefst een 30, 60 binnenrijbak. Een stuk of 40 stallen, een stuk of 14 appartementen, een mooie buitenpiste. Dus zij hebben nu eigenlijk alles gefaciliteerd om dat te kunnen bouwen. En zij zijn eigenlijk nu bezig met onteigening van grote percelen om daar eigenlijk een groot hippisch complex van te maken en de paardensector te ondersteunen. Dus ik vind dat toch wel een totaal ander gegeven als België. Die mensen, die ambtenaren, zijn naar Wellington gaan kijken in Florida. Die zijn naar World Equestrian Center gaan kijken. Daar heeft men ook gigantisch gebouwd om know-how op te doen en dat te implementeren in Nederland. En het is een enorme sector. En het is eigenlijk de vraag, gaat België of Nederland een stuk van die sector nemen? Maar Nederland heeft resoluut gekozen om eigenlijk die groeisector, zijn de paardenmarkt, naar zich toe te trekken. Als België niks doet, dan denk ik dat er heel veel van het economisch karakter van de paardensector naar Nederland zal verdwijnen.
Wat zeggen onze gasten aan de andere kant erover? Want voorlopig hebben jullie nog niets kunnen zeggen omdat het zo interessant was. Maar wat moet er gebeuren dan? Je hoort, in Nederland zijn ze blijkbaar beter bezig dan bij ons.
Ja, het is eigenlijk een heel ingewikkelde materie. Maar van het weekend had ik ook wel gelezen. In de krant was er ook een verhaal over. Het ging over de verpaardelijking. En dat het een probleem was. En dat ook sommige gemeenten. Ze zien dat er 30% of zelfs 40% van de landbouwgronden naar paarden gaan. Sommigen vinden dat een probleem. En in het verleden is er wel een klein beetje misbruik soms ook gemaakt. Bijvoorbeeld dat mensen een aanvraag deden. En dat er in de paardenstallen waar dat zou voor moeten dienen, achteraf Porsche of een zwembad of zo kwamen. Dat kan de bedoeling niet zijn. En ik denk dat ze nu op dat gebied allemaal wat strenger gaan zijn. Maar ik denk het verhaal van Nederland gaan volgen, denk ik niet. Dat ze hier. Daar
denk
is het
in België bezien ze de paardensector nog niet echt als een serieuze sector, denk ik. Fokkerij bestaat, maar opleiden van paarden, weet ik niet dat dat opgenomen is eigenlijk. En dat dat een activiteit is die dat geen landbouw.
Ja, de fokkerij. Ja. Mijn klanten bij Immofluisteraars, maar minder dan 1% zit in de fokkerij. Ja. Maar wij vallen dan onder departement landbouw en visserij. Ja. Dat is niet de sector die dan ons belangen gaat verdedigen, lijkt mij. Ja. Dat is een beetje jammer. En 99% valt er buiten.
Nee, want inderdaad, fokkerij agrarisch, sportmanege recreatie en fokkerij en sport is dan para-agrarisch. Wat moet daarmee gebeuren eigenlijk met zoiets? Is daar een oplossing voor?
Dat gaan die mensen beter weten dan ik, denk ik.
Maar hebben jullie zelf problemen? We zijn bezig over stedenbouwkundige vergunningen. Christel bijvoorbeeld.
Wij zijn ook bezig met mijn uitbreiding van het bedrijf. En dan merken we ook dat het heel moeilijk is. Het is zowel op milieutechnisch vlak als op ruimtelijke ordening vlak. Dus het onthaalgedeelte mag niet te groot zijn. Het recreatieve moet absoluut ondergeschikt zijn. Dus wij moeten vooral laten zien dat we een fokkerij zijn. En dat hebben we nu wel, want we hebben 35 veulens per jaar. Maar dan voor de rest mag zeker niet de klemtoon liggen op. Ja, we richten ook jaarlijks de groentejumping in. Als dat nevengeschikt blijft, dan gaan ze daar geen probleem uit maken. Maar ja, ze willen ook dat daar ook naartoe gaan. Naar verkeerssituaties, naar alles. Want nu dat je een vergunning krijgt, is dat omgevingsvergunning en ik denk dat dat definitief is. Vroeger had een milieuvergunning dat 20 jaar geldig is, maar ik denk als ze nu een vergunning geven, als ik het goed begrepen heb, zou dat ook definitief worden. Maar daarmee dat ze volgens mij nu ook veel strenger zijn en alles nakijken.
En merk je dat ook in de laatste jaren, dat het zoveel veranderd is? Of zoals Paul ook zei?
Ja, ik denk zoals Paul ook zei, de natuur.
Twee boekjes alleen al waren al duidelijk. Ja.
Dat er van de natuur veel wordt. Ja. Toevallig bij mij over een beetje van mij is er juist 20 hectare dat onteigend wordt voor waarschijnlijk een moeras van te maken of zoiets. En dat zijn gewoon landbouwgronden eigenlijk.
En kunnen jullie daar de politiek in volgen ook? Of dan meer de, iets groenere partijen of natuurpunt? We hebben allerlei verenigingen die zich daarvoor inzetten. Ik lees ergens hier ook dat bijna 67% van Vlaanderen open ruimte is, dus dat is behoorlijk veel nog. Maar begrijp je dat mensen zich ook inzetten voor de natuur?
Ik kan dat niet altijd volgen. Ook al die problematiek van de wolven bijvoorbeeld. Ik kan dat niet volgen dat in zo'n dichtbevolkt land als België dat ze denken dat daar plaats voor de wolf is. Dus ja, de politiek heeft voor mij toch nog veel werk. Dat ze toch maar een beetje nadenken en dat ze dan toch eerder plaats voor het paard.
Maar dat is nu natuurlijk vanuit standpunt als paardenmens natuurlijk. Omdat, denk ik dan, dat jullie bang zijn dat die wolven de paarden zullen aanvallen. Of, maar begrijp je, de wolf is de wolf natuurlijk. Dat die natuurmensen zeggen van,
Dat zijn toch maar een heel kleine groep die zich daarachter zitten. En voor hunzelf is dat misschien iets heel belangrijk en iets heel spectaculair. Maar oké, voor het algemeen belang en in het algemeen kunnen we toch weinig...
Ik denk dat je daar voorzichtig moet mee zijn. Je zegt dat is maar een kleine groep. Maar de plattelanders van vroeger, die zijn aan het uitsterven. En behoorlijk aan het uitsterven. Het platteland wordt meer en meer aanzien, ook in de beleidsplannen die voorliggen, als zijnde een recreatieve ruimte voor de stedeling, of de verstedelijke plattelander.
Ja.
Ik noem dat de mensen van het Ai-konijntje. En de mensen van het Njam-konijntje. Vroeger had iedereen een konijnenkot in zijn hof. En at die konijnen op. Maar nu zit de konijn in de living om te strelen. Dus ofwel is Njam, ofwel is strelen. En die mensen die konijnen willen strelen, die zijn talrijker en talrijker.
Ja.
En dat is nu eenmaal zo'n politieker die moet stemmen halen. En die gaat zijn stemmen zoeken waar...
Ja, maar ik vind die konijnen kunnen niet vergelijken met die wolf. Hè.
Nee,
je moet tot die wolf eens een kind aanvalt van een persoon pro-wolf. Moeten wij eens een...
Ik volg u volledig, maar de publieke opinie is meer gericht op een recreatief gebruik van de buiten dan een beroepsgebruik van de buiten. Dat moeten wij nu eenmaal vaststellen. En ik vind dat is de evolutie waar we nu voor staan.
Nou, is dat ook niet de reden waarom veel politici zich daar ook dan bijvoorbeeld achter scharen?
Rondprofileren, dat
veel mensen,
ik zie dat.
Ja.
Met jullie. Ook
maar je hebt het over politici, maar dan heb je bijvoorbeeld... Destijds hadden we een Chris Peters. Dat was toch iemand die zich echt wel inzette voor de paardensport. Missen we zo iemand nu op dit moment?
Ik zou denken dat Ben Weitz niet tegen de paardensport is. Dus dat is ook al positief.
Ook wel een paardenmens, toch een beetje?
Absoluut, ja,
toch wel.
Maar zowel de Mier, dat eigenlijk... Toch de
die naam was nog niet gevallen. Ja.
Zoals die meer.
Volgens mij toch niet voor de paardensport. En ook toch niet voor de boeren en toch niet voor de paardenfokkerijen.
Nee, maar dus wat zou er kunnen gebeuren? Want hier proberen we ook ergens... Ik weet het, we kunnen geen oplossing uit de hoed toveren.
Boerenverstand,
hier.
Zeker.
Boerenverstand, ja. Mooi woord in deze context. Ja.
Misschien integreren met de andere mensen die dat de opruimte bevragen. Ik zal nu zeggen, jonge paarden die hebben graasweiden nodig. Waarom kunnen die graasweiden niet in natuurgebieden? Misschien is daar een samenwerking mogelijk. Want je zult die open ruimte moeten delen, dat is niet helemaal zo.
Zitten we in een doodlopend straatje? Of...
Ik denk dat niet, want als je kijkt naar stikstof, wat paarden betreft, is aanzienlijk minder dan andere diersoorten, zoals varkens en koeien. En bijvoorbeeld in Nederland, ik kom terug op Nederland, heeft men dat ook begrepen. Dat eigenlijk, dat hoeft niet tegen elkaar te vechten.
Mooi, is dat niet meer dat dat gebruikt wordt ook een beetje nu, de stikstofproblematiek?
Ja, wordt een beetje overroepen misschien. Er wordt ook misbruikt door bepaalde mensen. Maar paarden hoeven geen conflict te hebben met andere landbouwsectoren.
Ja, maar is het ook niet een beetje contradictorisch dat de paardensector in België... We zijn ook topland in de wereld qua topsport natuurlijk, maar ook economisch... levert de paardensector ons land heel wat op. Ik heb hier een getal staan, 200 miljoen euro per jaar normaal gezien ongeveer. En dat de politiek, begrijpen die dat niet? Of hoe moet ik dat bekijken?
Ja.
Hoe staan jullie daar tegenover dan?
Zou we hier een politieker moeten bij gehad hebben, hè?
Ja.
Voor dat te leggen.
Dat doen we dan in de volgende uitzending misschien, ja. Ja.
Ja.
Maar,
politiek, ja.
Ja. Uiteindelijk, we hebben ook een federatie. Zouden die daar iets kunnen...
Die hoorden weinig, hè.
Ja.
Daarop.
Vertel.
Ja. Daar is niet veel dan over te vertellen, als je ze niet hoort.
Nee, maar...
Misschien is dat toch ergens iets, of vanuit de fokkerij, of van
ik
ergens...
Ik denk van Paardenpunt Vlaanderen, dat die dat wil proberen op te volgen.
Ja.
Maar...
Die volgen dat op.
Nee, maar het verhaal wat jij vertelde in Nederland, is dat ook mogelijk?
Ja, die bekijken dat als eigenlijk een aparte sector, een groeisector.
Ja.
En België is het nummer één land van de wereld wat paarden betreft. Daar moeten we fier op zijn. Dan wordt het tijd dat we zeggen van kijk, we zijn nummer één land. Nederland ook, maar dat we niet achter blijven lopen en dat we dat gewoon cultiveren en dat we daar iets mee doen. En ook economisch, heel de wereld wil in België komen wonen. Dat is toch ongelooflijk. Ja. BWP-paarden, nummer 1 van de wereld. Het wordt de tijd dat we daar fier op zijn en dat we daar ook iets mee doen.
Ja. Paul, je wil nog iets zeggen duidelijk? Ja,
ik vraag me af, en dat is dan draaien aan de mensen van de paardensector, waar ik niet zoveel kaas van gegeten heb, maar zijn er ook niet veel kleine fokkers die ook kwalitatief zeer goede paarden voorbrengen? Als men, het zijn vooral die kleine fokkers die men aan het doodnijpen is met dat beleid van die bestemmingswijziging. Het zijn niet de grote ontwikkelingen, die kunnen nog altijd.
Ja.
Die fokbedrijven, die 1% grote ontwikkelingen, dat kan nog altijd in Vlaanderen, maar het zijn die kleine fokkers die 1 of 2 merries hebben en niet ieder jaar een vuile fok. Maar voor zover dat ik daarvan hoor, zijn daar nog altijd kwalitatief zeer goede paarden die uit dat circuit komt. En dat is men aan het doodnijpen. Dat is een feit dat zeker is.
Wordt de toekomst van de fokkerij bedreigd eigenlijk? Want de basis heb je toch vaak bij de kleine fokkers?
Zijn er ook veel mensen die hun kinderen rijden en paarden zijn ook duur geworden. Die de kans willen voor zelf in te fokken dan.
Mm-hmm.
Ja, en geen 10 of 15, maar 1 of 2. Omdat ze merrie hebben waar ze zelf mee rijden. En dat geeft dan ook weer wat extra. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk vandaag.
Dat gaat niet meer.
Maar dat is wat we daar straks over hadden. De zonevreemd agrarische woningen van 1000 kuub. Hè, met 2 of 3 hectare. Mm-hmm. Daar zitten die kleinschalige fokkers. Dus als we dat niet terugschakelen naar vroeger, ja, blijft dat een probleem, want daar zitten degenen die misschien of 1 of 2 paarden fokken per jaar.
Ja. Dus wat heeft de paardensector nodig? Iemand of meerdere mensen die zich eigenlijk profileren of die naar de politiek toetrekken en hen proberen te overtuigen? Zijn er zo mensen op dit moment? Ik had het nu ook over de federatie bijvoorbeeld, maar Christel, is dat niet iets voor jou?
Eigenlijk moeten we dat inderdaad een keer bekijken. Ik zit ook mee in de Raad van Bestuur van Paarden. Vlaanderen. Hm. Misschien moeten we dat daar ook eens een keer...
Want het is natuurlijk fantastisch dat ons land zo top is in de wereld qua topsport, maar het voortbestaan van moet ook ergens gegarandeerd worden, niet?
Dat is heel zeker dat inderdaad ook goede veulens kunnen komen bij die kleine fokkers. En dat is eigenlijk dikwijls ook mooi om te zien dat die ook voor die eigen opfok kunnen zorgen. Het hoeven niet altijd de grote bedrijven te zijn, absoluut niet.
Ja. En we hebben het over de kleine fokkers. En zo kunnen we naadloos eindelijk overgaan ook naar de fokkerij met 2 nieuwe gasten die zo dadelijk zullen plaatsnemen. Ik bedank jullie, Paul en Dirk, voor jullie deskundige uitleg hier. Ik veronderstel dat de mensen er zeker wat aan zullen hebben thuis. En hopelijk komt er ook op termijn een oplossing uit de bus. Bedankt voor jullie aanwezigheid hier. En tot een volgende, misschien wel met een politicus erbij de volgende keer.
Graag gedaan.
Dank u wel.